Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9Nartree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Raytracing Gems 2 Next Generation Real-Time Rendering with DXR, Vulkan en OptiX is een technische bundel uit 2020, samengesteld door Adam Mars, Peter Shirley en Ingo Wald. Het boek richt zich op Real-Time Raytracing GPU's met aandacht voor DirectX Raytracing, Vulkan Raytracing en NVIDIA OptiX. Het is geen doorlopende beginnerscursus die één rutter van nul af opbouwt. In plaats daarvan verzamelt het bijdragen van specialisten over concrete problemen die ontstaan wanneer raytracing onderdeel wordt van een interactieve toepassing, zoals een game, visualisatietool of VR-ervaring. De kern is de overgang van fraaie theorie naar bruikbare productiecode. Raytracing volgt lichtstralen door een scène en kan daardoor reflecties, schaduwen en indirecte belichting overtuigender modelleren dan alleen rasterisatie. Maar in real-time werk zijn rekentijd, geheugenverbruik, ruis en compatibiliteit minstens zo belangrijk. Het boek bespreekt daarom technieken, pipelines, hybride oplossingen en praktijkervaringen. Door de open access-uitgave en de beschikbare aanvullende broncode is het vooral een naslagwerk dat lezers kunnen verbinden met eigen experimenten en renderingprojecten. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de raytracing pipeline verschuift het denken van driehoeken naar stralen. Een belangrijk uitgangspunt van het boek is dat interactieve raytracing niet simpelweg rasterisatie met een extra effect is. Bij rasterisatie loopt de gebruikelijke keten grofweg van geometrie, via driehoeken en shaders, naar pixels. Bij raytracing begint de berekening juist met een straal die vanuit de camera of een andere bron wordt uitgezonden. Die straal wordt getest tegen de scène, kan een oppervlak raken of missen en kan vervolgens nieuwe stralen veroorzaken, bijvoorbeeld voor een schaduw of reflectie. Dat andere vertrekpunt beïnvloedt de hele architectuur van een renderer. Raytracing APIs bieden hiervoor gespecialiseerde shader stadia. Er zijn programma's voor het genereren van stralen, voor missers, voor treffers en voor het behandelen van zelfgedefinieerde primitieve vormen. Daarmee krijgt een ontwikkelaar nauwkeurige controle over wat er per straal gebeurt. Tegelijk ontstaat er minder van zelfsprekende regelmaat dan bij een klassieke rasterpipeline. Het aantal vervolgstralen is variabel en het geheugenverkeer kan snel oplopen. De waarde van deze behandeling ligt in het verbinden van programmeerbare shaders aan de onderliggende versnellingsstructuren van de GPU. De lezer leert raytracing dus niet alleen als visuele techniek te zien, maar als een uitvoeringsmodel met eigen kosten en keuzes. Dat is relevant voor ontwikkelaars die betrouwbare, interactieve prestaties willen bereiken, in plaats van alleen een fysiek plausibel beeld te produceren. Ten tweede, DXR, Vulkan en OptiX vragen om dezelfde principes, maar Raytracing Gems 2 behandelt drie belangrijke routes naar GPU-gebaseerde raytracing. DirectX Raytracing, meestal DXR genoemd, sluit aan op de DirectX 12 wereld. Vulkan Raytracing biedt een open, platform-onafhankelijke standaard binnen het Vulkan-ecosysteem. NVIDIA OptiX gebruikt CUDA en is daardoor nadrukkelijk verbonden aan NVIDIA hardware en software. Het boek maakt duidelijk waarom kennis van alle drie nuttig is, zonder te suggereren dat zij onderling volledig uitwisselbaar zijn. DXR en Vulkan zijn vooral relevant voor renderers en games die dicht bij moderne grafische APIs werken. Vulkan is bijzonder belangrijk voor teams die meerdere besturingssystemen of hardwareleveranciers willen bedienen. De definitieve Vulkan-extensies verschenen eind 2020 en waren een belangrijke stap naar een breed inzetbare standaard voor raytracing-versnelling. OptiX heeft een andere positie. De programmeerbaarheid via CUDA maakt het aantrekkelijk voor toepassingen die specifieke rekentaken en raytracing-gedrag willen combineren. De praktische les is dat een renderer eerst een heldere abstractie nodig heeft voor scènes, materialen, shaderlogica en versnellingsstructuren. Pas daarna kan een team API specifieke keuzes maken. Een directe kopie van code DXR, Vulkan en OptiX is niet het doel. De gedeelde concepten begrijpen en de verschillen in toolchain, shaders en platformbereik bewust verwerken is veel waardevoller. Daardoor helpt het boek bij technische besluitvorming, niet alleen bij het schrijven van individuele shaders. Ten derde, hybride rendering gebruikt raytracing waar rasterisatie tekortschiet. Het boek staat in een periode waarin real-time raytracing zelden een volledige vervanging van sensatie was. Die werkelijkheid verklaart de nadruk op hybride rendering. In zo'n renderer blijft rasterisatie nuttig voor veel zichtbare geometrie en snelle basisinformatie, terwijl raytracing wordt ingezet voor effecten waarbij schermruimtebenaderingen of vooraf berekende gegevens duidelijke beperkingen hebben. Denk aan reflecties van objecten buiten beeld, nauwkeuriger schaduwen of vormen van indirecte belichting. Deze verdeling is geen compromis uit zwakte, maar een ontwerpstrategie. Rasterisatie is zeer efficiënt voor het primaire zichtbare beeld. Raytracing kan juist gerichter complexe zichtbaarheidsonderzoeken uitvoeren. Door beide technieken te combineren, kan een toepassing visuele problemen aanpakken zonder voor elke pixel en elk effect een groot aantal stralen te berekenen. De winst hangt echter af van goede keuzes over resolutie, aantal samples, scènesamenstelling en het moment waarop informatie tussen beide delen van de pipeline wordt uitgewisseld. Daarmee laat het boek zien dat raytracing niet als een geïsoleerde functie moet worden toegevoegd. De effecten raken materialen, belichting, nabewerking en de framebegroting. Ook kan een mooi effect instabiel worden bij beweging of te veel ruis bevatten als het niet past bij de rest van de renderer. De hybride invalshoek is vooral bruikbaar omdat hij aansluit bij productiewerk, waarin beeldkwaliteit altijd moet worden afgewogen tegen voorspelbare frameraten en brede hardwareondersteuning. Ten vierde, versnellingsstructuren. Ruis en denoising bepalen of een effect werkelijk bruikbaar is. Een realistische raytracing-berekening is pas bruikbaar in een interactieve toepassing als het aantal doorsnedenproeven beheersbaar blijft. Een straal testen tegen elk object of elke driehoek in een scène is te duur. Daarom vormen versnellingsstructuren, doorgaans hiërarchieën van begrenzende volumes, een essentieel onderdeel van de techniek. Zij maken het mogelijk grote delen van een scène snel uit te sluiten voordat nauwkeurige snijtests plaatsvinden. De opbouw, actualisering en geheugenkosten van die structuren zijn dus even belangrijk als de shader die de uiteindelijke kleur bepaalt. Het tweede knelpunt is sampling. In real-time rendering is er per frame doorgaans geen ruimte voor de grote aantallen stralen die offline filmrendering gebruikt. Met weinig samples ontstaat ruis, vooral in reflecties, schaduwen en indirecte lichteffecten. Denoising kan dit beeld stabiliseren en verzachten, maar is geen toverstaf. Een filter moet details en beweging behouden, zonder vegen, flikkering of verlies van kleinlichtinformatie te veroorzaken. De technische betekenis van dit onderwerp is dat prestaties en beeldkwaliteit niet los van elkaar bestaan. Een sneller doorsnedetraject kan ruimte creëren voor meer samples. Betere hulpinformatie uit de renderer kan denoising betrouwbaarder maken. Omgekeerd kan een te ambitieus effect een hele framebegroting opslokken. De bijdragen in deze bundel zijn daarom relevant voor lezers die willen leren optimaliseren op systeemniveau, in plaats van uitsluitend afzonderlijke raytracing-effecten te demonstreren. Tot slot, praktijkvoorbeelden vervreden raytracing van games naar visualisatie en simulatie. Hoewel de titel sterk naar real-time grafische APIs verwijst, plaatst Raytracing Gems 2 de techniek in een bredere context. Raytracing is belangrijk voor games, maar ook voor architectuurvisualisatie, animatie, virtuele realiteit, geluidssimulatie en bepaalde rekentaken rond analyse en machine learning. De verbindende gedachte is dat een straal een algemeen hulpmiddel is om interacties met complexe ruimtelijke gegevens te onderzoeken. Voor beeldvorming gaat het om licht en zichtbaarheid, maar soortgelijke structuren kunnen ook bij andere soorten simulaties nuttig zijn. De opgenomen praktijkervaringen van ontwikkelaars en studio's geven deze breedte een concrete functie. Zij verschuiven de aandacht van de vraag of raytracing indrukwekkend kan ogen, naar vragen die bij een daadwerkelijk product horen. Welke effecten zijn zichtbaar genoeg om hun kosten te rechtvaardigen? Hoe blijft een oplossing onderhoudbaar? Hoe werkt een techniek samen met bestaande assets, tools en rasterisatiecode? En hoe wordt rekening gehouden met de hardware van gebruikers? Voor een lezer is dit onderscheid waardevol. Een academische tekst kan een algoritme optimaal beschrijven onder vaste aannames, terwijl een productieomgeving voortdurend verandert door content, drivers, resoluties en prestatie-eisen. Deze bundel is juist gericht op die overgang. Niet iedere bijdrage zal voor elk project direct toepasbaar zijn, maar de verzameling helpt om terugkerende ontwerpvragen te herkennen. Daardoor is het boek zowel bruikbaar voor rendering-engineers als voor technische kunstenaars en ontwikkelaars die beter willen begrijpen welke gevolgen visuele keuzes hebben voor de onderliggende technologie. Concluderend, Raytracing Gems 2 is het meest geschikt voor gameprogrammeurs, graphics engineers en ervaren technische makers die al basiskennis hebben van GPU rendering, shaders en moderne grafische APIs. Ook ontwikkelaars van visualisatie, VR of gespecialiseerde simulaties kunnen er veel aan hebben, vooral wanneer zij moeten beoordelen waar raytracing werkelijk voordeel biedt. Voor een absolute beginner is het minder geschikt als eerste kennismaking. De brede verzameling gespecialiseerde bijdragen veronderstelt dat de lezer begrippen als rasterisatie, geometrie, shaders en framebudget al enigszins kan plaatsen. De praktische opbrengst zit in de combinatie van API-kennis, renderingprincipes en productiedenken. Het boek leert niet alleen dat stralen realistische reflecties en schaduwen kunnen opleveren. Het maakt ook duidelijk waarom versnellingsstructuren, beperkte sampling, denoising en hybride pipelines nodig zijn om die effecten binnen interactieve prestaties te houden. De aanvullende broncode verhoogt de waarde voor lezers die ideeën willen toetsen in een eigen prototype. Binnen boeken over raytracing onderscheidt deze tweede GEMS-bundel zich door de nadruk op de generatie API's en hardware rond DXR, Vulkan en OptiX. Een eenvoudige tutorial leert vaak hoe een kleine raytracer werkt. Een theoretisch standaardwerk richt zich vaker op de wiskundige basis of offline beeldkwaliteit. Dit boek bevindt zich tussen die twee, het behandelt actuele, praktijkgerichte problemen van moderne real-time systemen. De open access beschikbaarheid maakt het bovendien laagdrempelig als naslagwerk. Wie geen lineair leerboek zoekt, maar een technische verzameling met uiteenlopende invalshoeken voor productiegerichte raytracing, vindt hier een bijzonder relevante bron. Als je ons wilt steunen, Adam Mars, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.